Goedemorgen. Fijn om hier met elkaar te zijn en na te denken over de woorden die u net gelezen hebt. Ik denk dat er meer in staat u dan zo op het eerste gezicht denkt. En het is goed om kort te bidden en dan te kijken naar wat Vader ons vanmorgen geven wil. Zullen we dat kort doen? Vader, uw woord. Die kostbare schatten die in ons leven hebt gelegd, in ons hart hebt gelegd. Dank u wel, Vader, dat u leiden zult in spreken en verstaan. En dat u nabij bent, Vader, in al die situaties die soms zo schrijnend zijn en misschien wel tranen geven. Met u degene die er is en met ons gaat. Dank u, Vader, voor het feit dat we hier zo in alle vrede en vrijheid bij elkaar mogen zijn. Dat u ons hebt gegeven aan elkaar. En dat we mogen uitzien naar al die zaken die u in uw woord geeft. We loven en prijzen u. In Jezus' naam. Amen. Ik denk dat ik met u eigenlijk over twee versen maar wil spreken. Hoewel er een ontzettende berg in zit. Maar daar bent u niet voor gekomen, want de zon schijnt zowaar. Maar ik hoop dat er binnenkort weer regen valt, want dan bent u nog even aanwezig hier. Ik dacht, ja, waar het om gaat is wentel je weg op de Heer. En wat ik eigenlijk wil zeggen, ga niet alleen op weg. Dat zijn eigenlijk de dingen die er zouden moeten zijn voor vandaag. Waar ik met u over wil nadenken. En ik kwam deze week door omstandigheden ergens terecht in een wachtruimte van het oogziekenhuis. En daar, ik hoop dat u het uit de verte ziet, en anders is het niet groter. Daar stond, toen ik aankwam en ging zitten, toen leek het wel of er uit de muur allemaal koperkleurige draden kronkelden. Ik weet niet of u dat goed ziet, maar u ziet wel iets kronkeligs waarschijnlijk. En ik dacht, oh, vreemd. Kunst, zeggen ze dan. Maar toen ik goed keek, was ik degene die niet goed gekeken had. Want toen ik scherper keek, zag ik dat er onder die kronkelige koperkleurige draden, dat daar in schaduwletters een tekst stond. Ik was verbaasd. Op het eerste gezicht lijkt het kronkelend, onoverzichtelijk, niet begrijpelijk, willekeurig. En met licht erop wordt het duidelijk. En ja, ik had de kronkelingen niet kunnen lezen. Maar door licht van boven, er zat een spot in het plafond, daar zat de oplossing. Er viel licht op en dat er licht op viel van boven, werd de zin ineens zichtbaar. En u denkt u natuurlijk, waarom zegt u niet wat die zin zegt? Goed, ik wil hem wel even doorgeven, maar het heeft niets te maken. Of misschien laat ik het wel bij u liggen om het te bedenken. Het is er altijd op dezelfde plaats in je ogen. En ik heb twee woorden die ik u meegeef. Licht of zicht. Maar dit heeft mij niet meer losgelaten en het kwam toevallig voorbij in mijn voorbereiding. En dat is zo bijzonder dat je het mag ontdekken. Jij en ik. Of je nou jong bent of oud. Jij en ik krijgen door licht van boven zicht op wat er staat. En ook zicht op wat het betekent voor jou en voor mij. Als je Gods licht niet hebt, en ik denk wel eens, hoe doet die wereld het? Zonder licht van hem te zoeken en te vragen, dan blijven zaken onleesbaar, onbegrepen. En ik denk, besef je wel eens hoe rijk je bent? Zijn wij ons bewust hoe rijk we zijn met het feit dat God zicht geeft, licht geeft op wat er staat? Op zijn handelen, op zijn voornemen, op zijn doel. Ik denk dat ik dat even tegen u wilde zeggen van tevoren. En er was nog iets wat ik u meegeef. En u moet zelf maar daar iets van maken in de goede zin. Er stond iets in de krant. Ja, ik lees nou eenmaal een christelijk dagblad. En ik bedoel dat niet vervelend, maar gewoon ben er zo blij mee. Want er stond een heel klein stukje over theologen. En niet gelijk in de verdedigingshouding schieten. Theologen. En toen zei die jonge vent die bezig is een kerk te stichten, zoals dat heet tegenwoordig. Die zei van, ik merk dat mensen om me heen, ongelovige mensen, toch komen naar datgene, naar wat we samenkomst noemen of dienst noemen. Omdat mensen behoefte hebben om dingen onder woorden te brengen en de woorden niet meer hebben. Een mens die in zichzelf zit opgesloten en niet weet hoe hij het moet zeggen. Wat bijzonder dat God ons woorden geeft waar we mee verder kunnen. Nou, dat waren de twee dingen die deze week als bakens in mijn systeem stonden. He, licht van boven. En je krijgt zicht op wat er staat. En ik denk van dan hebben we dus het woord nodig. Dan hebben we dus met elkaar tijd nodig en het woord nodig om daar met elkaar over na te denken. En ik weet niet hoe u zit. Maar kent u het moment? Nee, dat kent u niet. Maar dat ken ik wel. Dat je eigenlijk dacht van, gegroet allen, de Heer is met u, ik vertrek. Soms heb je van die momenten dat je denkt van, Vader, even niet. En terwijl je dat denkt en staat te worstelen met misschien wel allerlei zaken, denk ik, u heeft me notabene vanmorgen, deze week, Psalm 37 gegeven. En dan kun je dat opvatten zoals een andere theoloog die niet meer gelooft dat het er staat. En dan denk ik, ja, u geeft ons woorden van u. Woorden die David genoteerd heeft, maar woorden van u, voor ons, voor mij, zoals we hier zitten nu. Ik denk, ja, het zijn niet zomaar woorden. Het zijn uw woorden die u David gaf. En die David schrijft deze psalm, psalm 37. En heerlijk als je mobieltje uitstaat en je kunt luisteren. Ook weer zo'n opmerking in de krant, maar dat doe ik natuurlijk niet nieuw. Dat God het zegt. En dan zegt David, en ik kan het meevoelen, jong ben ik geweest, ook ben ik oud geworden. Maar een rechtvaardige heb ik niet verlaten gezien, nog zijn nageslacht zoekende brood. Vader, laat je David nou zeggen, dat in alle omstandigheden die ons overvallen, die er zijn, die u geeft in ons leven, zo zie ik het ook, dat u daar tegelijkertijd dat geeft. U laat ons niet alleen, niet verlaten. U laat ons niet zoeken, maar u laat ons, u bent er om gevonden te zijn. David getuigt in deze psalm van wie God in zijn leven is. En tegelijkertijd wijst hij daarmee ook met die oude woorden, jou en mij, op wie hij is en hoe hij in jouw leven alles wil zijn. En als je het dan leest, dat zijn allemaal weetjes eromheen die voor mij leuk zijn, of u misschien ook, daarom zeg ik het erbij. Het is een alfabetische psalm. En dan niet zo eentje van A is Anna die trouwt met Piet. B, als je het niet denkt, dan is het toch wat je ziet. Dat vind ik zo van die goedkope dingen. Maar dan de kwaliteit die David hier geeft. Hij zet eigenlijk, mag ik het zo zeggen, hij zet eigenlijk het ABC van iemand die het van God verwacht op papier. Wat heb ik aan God? Zou je zo'n mens kunnen vragen? Wat moet ik met datgene wat hier zondags wordt gezegd? Of op een Bijbelstudie? Hier staat het. Hier wijst David een weg. Jouw weg misschien wel. En ik vind het mooie van deze psalm, we zitten hier met elkaar en er zijn er veel met ons verbonden die er nu niet zijn door vakantie, door omstandigheden, door afstand, door wat dan ook. Maar we hebben één ding met elkaar beseft. Dat is, hij spreekt hier gelovigen aan. Medegelovigen aan. Jou en mij spreekt hij hier aan. En dan vind ik het mooie, dan kan je zeggen, ja maar Gods woord, het is allemaal zoveel woorden. Ja, klopt. Maar wou je een door en door praktisch woord hebben, dan staat het hier voor je neus. God is heel praktisch bezig. Lees die psalm. Wat heb ik eraan? Nou, misschien hier wat aan. Wentel je weg op de Heer. Doe ik eigenlijk wat in mijn leven met hem? Ik denk wel eens, ik zou op een bepaald moment, zo'n 2-3 keer in de week, alle e-mails, of hoe heet het, alle mobiele nummers willen hebben, en allemaal een mailtje willen sturen. Want soms denk ik wel eens, die moeten weer even bij bepaald worden. Hoe ben je bezig? Hoe ga je met je vrienden om, met je vriendinnen om? Hoe gaan we met elkaar om? Wentel je weg op de Heer, doe ik dat, Vader? En vertrouw op hem, en hij zal het maken, vertaalt de MBG. Er staat heel simpel, hij zal doen. Ja, hij zal doen. En dan vind ik het mooie van deze psalm, dat het niet is zoals men in bepaalde kringen dan zegt, je moet dit doen en je moet dat doen, als je dat niet gelaten hebt, dan staat er allemaal niet. David zit op een hele andere manier in elkaar. Eerlijk gezegd is het meer de pedagoog die mij ligt. Je kan het slap noemen, maar ik vind het meer boeiend. De psalm geeft geen bevelen, maar David spoort aan. En dan zie ik een God, want daar heeft David het over, die van je houdt, die bij je betrokken is en die je begrijpt, beter dan jij jezelf begrijpt. Of als ik het met woorden mag zeggen die je misschien meer aanspreken, even denken aan wat Tjerk zei. Hè, zo'n team staat in het veld en je medespeler zegt, joh, je moet het zo doen, loop even door. Gewoon een aansporing van een veldspeler naast je. En God praat niet vanuit de hoogte en laat ons staan, maar God geeft ons woorden waarin hij naast ons gaat staan. Wijsheid geeft. Dat zijn de dingen die er zomaar even in eerste instantie staan. En eigenlijk las ik, dat vond ik een hele mooie, ik heb het de hele week zitten doen. Ze zeiden, ja, als je Psalm 37 leest, zei die exegeet, die uitlegger, dan moet je eigenlijk ook Psalm 23 lezen. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Zo'n schitterend, ik zal niet ontbreken, staat er. Ja, maar hoe werkt dat dan als jij tegen mij zegt, de Heer is mijn herder, hoe werkt dat dan? Nou, dan zou je kunnen zeggen, lees Psalm 37. Maar wat doet een herder? Ik vind het zo'n mooi beeld. Die herder, die loopt er met zijn kudde. En het is niet zo dat al die schapen mogen mekkeren en inspraak hebben, in die zin, maar de herder zegt, mensen, die kant uit. Ja, mensen tegen een schaap, oké. Goed, u snapt wat ik bedoel. Hij neemt steeds ongevraagd het voortouw. En zo heeft God, mag ik het even heel scherp stellen, ongevraagd. En in belangeloze liefde, voor jou en mij, voor allen, geloof ik met heel mijn hart dat de schrift dat zegt, gerechtigheid en verzoening bewerkt. Dus God neemt op jou en mijn leven, als ik het even doortrek naar mezelf, naar jou. Hij neemt in jou en mijn leven op beslissende momenten het initiatief. En op het moment dat je dacht, vader, dit kan niet. Ik zou het liefst huilend weglopen. Mag ik ontdekken dat vader er is. Vader, ik dacht dat u een fout maakte. Dit kan toch niet. Je hoort toch als gelovige. En dan merk ik dat God op het moment dat ik dacht dat het fout ging, alles klaarlegde om het ten goede uit te werken. En ik verbaas me er steeds weer over bij geloven, bij met hem leven, met hem verwachten, met alle dingen die je soms niet kunt zeggen tegen hem, maar wel bij hem kunt brengen met je hart. Vader, u heeft wel uitgewerkt wat ik niet dacht of durfde te denken. Dus is geloven nou ook blindelings op uw leiding blijven vertrouwen? Dan staat er zo heel simpel, en ik geloof dat ik, nou die bedoelde ik, wentel u weg op JW, op die aanduiding van God, die was, die is en die komt. Dus wentel je weg op de God van de schrift, op degene die zich met je bemoeit. Hoe dan? Nou, zegt David, kijk dan, Psalm 23, zoals een schaap zijn herder. Een schaap mekkert wel, maar krijgt wel te eten en raakt niet de weg kwijt. En wat doet een schaap ook? Kom weg uit die duisternis, joh. Kom hier in het licht lopen. Als jong mens ben je soms als ouder mens ook met dingen bezig die, is dat nou van hem? Bouwt je dat nou op? Is dat nou iets waar je mee verder komt? En dan denk ik wel, als ik zeg het was tegen een leerling, ik zie dan spelletjes voorbij komen waarbij de ene naar de andere, ja, grafische figuur wordt doodgeschoten. Het bloed spat over het schermpje, maar het geeft niet af. Misschien zeg je wel, ach man, waarom zou je het bij God zoeken? Dan heb ik één goede reden om God te zoeken als jong mens en ook als iets wat ouder mens. Kijk naar mensen om je heen, mensen van je eigen leeftijd. Kijk naar je ouders, kijk naar je grootouders. En ik zie regelmatig van mensen om me heen, en ik hoop dat ik het ook mag zijn voor jullie, maar ik zie regelmatig mensen om me heen. Kijk vader, zo brengt u terecht. Zo brengt u terecht, zo brengt u ons bij u. En woorden die ik niet heb, geeft hij me om ze te spreken. Dingen die ik begrijp, geeft hij zijn geest voor om ze te verstaan. En dan klinkt er dat vreemde woordje, je bent bij hem geborgen. Geborgen. Dat is geen ouderwets woord, het staat gewoon in het woordenboek. Het komt van Bergen, het is het voltooideelwoord, even mijn vak oefenen. Maar je bent bij hem geborgen. God heeft jou bij hem in veiligheid gebracht. En misschien dat je dan, hoe jong je ook bent, denkt van, je hebt gelijk, ouwe. Ik zie bij mijn vader. In zijn ziek zijn zegt hij steeds weer dat hij het van hem verwacht. Hij is mijn herdermeisje. Jongen, hij is er. Hij houdt me overeind. En dat is niet goedkoop. Dat is niet goedkoop. Dat is een schaap dat weet, mijn poten begeven het. Ik moet iemand hebben die met me meeloopt. En ik kies het beeld van de herder en misschien is het geen, maakt even niet uit, pak het beeld, die metafoor en gebruik hem. En dan zegt diezelfde psalm, want dat is het leven. Dat is wat me net, voordat ik begon, overkwam in een kort moment, in een gesprek. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Dat zegt zomaar die psalm. En als je dan het genoeg hebt gehad, zoals een aantal van ons hebben, om door Judea te rijden en dat berglandschap daar te zien, dan kom je, dat noemt dan de gids een wadi. Dat is een droge rivierbedding. Vind ik al zo mooi, een droge rivierbedding. Maar dat is een droge rivierbedding die als het regent volstroomt en het water afvoert. En zo'n wadi, dat is zo'n gebied wat je dan ziet. Maar zo'n prachtige zonnige vallei, we zongen erover, kan zich dan ineens door situaties tot een nauw aardedonker ravijn worden. Van een dal, van een vallei, wordt een ravijn. En hoe diep zo'n wadi ook mag zijn, dit is er eentje in de Sinaï. Erboven is altijd, ik heb zitten zoeken tot ik er eentje had, een wadi, hè, zo'n droge rivierbedding met een stukje hemel erboven. Er is geen tunnel die je aan alle kanten afschermt. Het is misschien aardedonker in het ravijn waarin je bent, maar dat licht, dat zicht, dat stukje hemel erboven is er altijd. Het kan eens maar zo zijn dat het leven aardedonker is. Dat je in een ravijn zit en dan ineens ontdekt, ik kan niet. Maar je ontdekt zijn draagkracht. Hij laat me niet los. Hij houdt me staande. En dan heb je dat omdat je woorden hebt vanuit de schrift. De Heer is mijn Herder. Hij is er. Ik denk dat dat het is. Zomaar. Zo'n stukje aardedonker, nee dat is nog niet, zo'n stukje aardedonker ravijn. En als je dan Psalm 37 leest, dan is dat eigenlijk een soort handleiding. Hoe? Als je Psalm 37 leest, dan kom je daarin tegen, hoe leef ik nou tot Gods eer? Ligt het aan het pak dat ik draag, of het de stropdas, of het witte overhemd? Ik zou u ook bij wijze van spreken in een overhemd met korte mouwen kunnen staan. Predikers in de tropen, die willen dan geen colbert aan, dat is te heet. Maar ik keek, toen we voorbij liepen, aan en ik in Curaçao, in zo'n pinkstergemeente. En daar stond de voorganger, ik denk, wauw, in een overhemd met lange mouwen. En dan zo'n overhemd dat je niet in je broek sleept, maar laat hangen. Weet je wel, echt zo'n, ik denk zo. Het maakt niet uit hoe het eruit ziet. Maar God geeft daar net zo goed in. Al die mensen die we kennen, en liefhebben die we niet kennen, die geloven. Psalm 37. En Psalm 37 is eigenlijk een soort handleiding. Een handleiding van zo leef je tot Gods eer. Ja, en ik kom wel eens bij deze meneer, die kent u waarschijnlijk wel. He, dat zijn van die meubels die je zelf in elkaar moet zetten, nou met twee linkerhanden. Als ik er drie had kunnen hebben, had ik die ook nog gehad. Maar door die tekeningetjes kom ik er. Komt er uiteindelijk een meubel uit. Zo'n blad met tekeningen, dat je uitlegt hoe iets in elkaar zit. Maar ik bedoel nou niet de Zweedse meubelmaker. Ik bedoel meer die Hebreeuwse dichter, David, die mij antwoord geeft op mijn vraag van, ja, wacht even, niet te snel, maar hoe zet ik dan mijn leven als gelovige in elkaar? Hoe doe ik dat in de klas? Hoe doe ik dat als vrienden niet meer met me meelopen, maar zich van me afkeren? Hoe doe ik dat als het moeilijk wordt, lichamelijk of geestelijk? Welke aanwijzing geeft David dan? Kijk, de vraagteken die zet David om in deze weg. Wentel je weg op de Heer. En het machtige van geloven is dat je beseft, ik ben er niet in mijn eentje. Hij is er. Hij gaat met me mee. Hij draagt me. Kijk, ik denk wel, en dat is geen enkele vorm van kritiek, maar dat woord, hè? Het is wel een groot dik boek ingebonden, enzovoort. Maar dat is je handleiding. Dat is wat God je geeft. Hij zegt wat hij je belooft, wat hij tegen je zegt. Je draagkracht, je zwart op wit. Hij geeft het zwart op wit. Zo werkt het. Wentel je weg op de Heer, wentel je weg op JW, op degene die was, die is en die komt. En er zijn mensen soms ontzettend slim, hè? Maar zo'n handleiding, zo'n routeaanwijzing, moet je niet op je nachtkastje laten liggen. Of hem wel bij je hebben, maar in je dashboardkastje laten liggen en niet aandoen. Eigenlijk bedoelt David gewoon hier, ga de weg die je gaat in jouw leven, in jullie leven, met mij, met God. Wentel je weg op JW. Wentel je weg op hem die je 100% mag vertrouwen. En wentelen is mooi, er zit iets in van rollen in het Hebreeuws. He, en mensen laten zich soms van allerlei molenstenen om hun hals hangen. Kom er los van. Doe ze af. Praat met hem. En dan komt er zo'n jongen naast je lopen die je goed kent. Al heel lang. Van luier. Knulletje. Tot een jongen die boven je uitsteekt. En die dan tegen je zegt, kijk me niet aan, laten we even doorlopen. In zo'n bos, weet u wel, ergens in Maarn geloof ik dat het heet. Is het wel goed wat ik wil? Ik wil eigenlijk, net als mijn ouders, leven met u, met God. Als ik zie hoe die hen draagt in die moeilijke omstandigheden, in die pijn. En daar heb ik telkens verdriet over. Maar dat hoef jij niet te zien, mijn tranen. Daar moet je voor je kijken. Maar mag ik dan ook tegen God zeggen, ik ben niet zo'n bidder hoor, zegt hij dan. Maar mag ik het dan ook zo zeggen, mag ik het van u verwachten, want ik breng er geen van terecht. Als ik nou alles in mijn handen, wat ik in mijn handen heb, in uw handen leg, wilt u me dan wijzen? Wilt u me helpen? Een slim schaap beseft dat de herder alles overziet. Wentel je weg op de Heere. Ik heb niet zo'n asfaltbaantje genomen, dat is het leven vaak niet. Het is, je moet goed kijken dat je niet op je gezicht gaat. Het is rotsachtig, er zitten kloven en noem alles maar op. Maar wentel je weg op de Heer. Ik zou er kunnen laten, daar loop jij dus. En ik weet één ding absoluut, naast je gaat je Herder, gaat God, gaat degene die van je houdt. Staan biddend je ouders, noem het maar op. Ja, en dan krijg je dit. Ja, ik weet niet wat voor boek het is, maar ik vond het een mooi plaatje. En ik heb ervan gemaakt, en vertrouw op hem. En dan staat er een schaap, ik moet zelf even kijken, ja, een schaap over zijn herder. Zo, als ik dat weet, dat hij op me let, dan ben ik ervan overtuigd dat ik het bij hem mag zoeken. Een schaap gaat met zijn herder mee, naar glazige weiden, naar water, naar veiligheid. Je mag je aan God, aan hem overgeven. Het is echt restloos vertrouwen. Dat we zeggen, helemaal, niets van jezelf achterhouden. Ik verwacht het van u. En zo staat de Bijbel vol van mannen en vrouwen die het helemaal van God verwachten. Abraham is een prachtig voorbeeld. En ja, deze week hadden we een begrafenis van iemand die we allemaal kennen, die in ons midden een rol speelde. En een gegeven moment is het soms heel moeilijk om het te zeggen. Ik heb de woorden niet voor, zeggen ze dan tegen me. En soms krijg je dan de woorden van een lied, die onder woorden brengen wat jij gelooft. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. Ik zie naar hem op en ik weet, hij is mij steeds nabij. Ze vond het moeilijk om dingen te zeggen, om getuigen wie God was. Maar soms geeft God je dan de woorden van een lied om te zingen. En dat liedje wat ik net voorlas, ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, zou je eigenlijk een soort van gezongen handleiding kunnen noemen. Stel je vertrouwen op God. En dan denk ik aan dat lied wat we ook zingen, gezongen hebben. En anders heb ik gedacht dat we het zongen, heb ik het gezongen. Jezus gaat op weg naar Jeruzalem. Jezus gaat op weg naar het kruis. En Jezus weet één ding. Vader is er. Abba is er. En waarom kon Jezus die weg gaan? En ik heb het nou even niet over alle ins en outs. Natuurlijk is dat een weg van overgave geweest. Van Vader, ik wil mijn weg op u wentelen. Wilt u? Ik vertrouw u 100%. Restloos, helemaal. En waarom kon Jezus dat zeggen? Omdat hij de Bijbel kende. Omdat hij zijn woord kende. Het woord van zijn Vader kende. En daarom is het zo belangrijk dat wij in ons leven dat woord telkens bijpakken. Vader, ik zie kronkelende, willekeurig uit de muur komen de draden. Ik weet niet wat het voorstelt. Maar met licht van hem erop begrijp ik het. Krijgt het een richting. Datzelfde dus hier, wat er staat hier. Door licht van boven ga ik het begrijpen. En ik denk dat het goed is dat we dat maken. God, dan staat er gewoon, hij zal het maken, vertelt de MBG. Er staat gewoon, hij zal doen. Dat is net zoiets als we tegenkomen in Psalm 130. He, u kent mij, er staat, nee, hij kent door en door en volledig. Hij zal doen. Het is wat als je in je leven ook niet weet hoe het moet. Als er verdriet is en pijn, dan kan het nog zo mooi lijken, maar als het schrijnt. En dan kan het wel eens zijn dat je het niet kunt verder. Dat je weg moet. Dat je gedachten in alle rust wil hebben. Maar ik denk dat het goed is dat wij elke keer weer voorbij zien aan elkaar in de negatieve zin. Maar met elkaar beseffen, we verwachten het van hem. Dat woord moet open. Dat woord dat spreekt op mijn hart. En dan kan je wel zeggen, ja maar, sorry hoor, maar ik hoor niks terug. Maar dan zegt 2 Thessalonicenzen 3, het is zo mooi. Die apostel waar ik zo blij mee ben. Maar wel getrouw, wel geloofwaardig is de Heer die je sterker zal en bewaren voor de boze. Of moet ik zeggen, bewaren voor het boze. Ja, dat is mooi zeg. Maar wel getrouw is de Heer. Zie je wat er voorop staat? Getrouw staat voorop. Geloofwaardig staat voorop. De trouw van God, daar gaat het om. In jou en mijn leven. En daarom moet je ermee bezig zijn. Anders ga ik tegen David in. Het is goed dat je ermee bezig bent. Want hoe meer ik ermee bezig ben, des te meer hoor ik over de Heer van mijn leven. Over mijn schepper. Over de Vader. Over degene die alles op zijn plaats zet. Ook in mijn leven. En dan besef ik, als ik zo zie hoe die werkt in het leven van Abraham. En ik kan ze allemaal zo'n hele berg noemen. Als ik zie wat hij deed in de zoon. Ik zal u niet verlaten. Hij verliet hem niet. Ja, wacht even, ik snap hem. Ja. En op een bepaald moment deed hij dat wel. Met de bedoeling om ons never nooit meer te moeten verlaten. Als je je zoon zo overgeeft om al die anderen aan je hart te krijgen. Dat hij die weg gegaan hebt. Dat hij die weg gegaan bent, Vader. Dat uw belofte juist en nauwkeurig en tijdig nakomt. Ik kan zeggen, ho, 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 wacht even. Ken je? Nou toch even nog een kort vraagje. Waar is dat vertrouwen van jou nou eigenlijk op gebaseerd, joh? En dan kan ik maar één ding zeggen. Dat vertrouwen, dat heb ik. En het is een feit dat ik het mag weten. En natuurlijk is dat ook worsteling, maar ook weten. Dat de basis onder al ons vertrouwen, onder jou en mijn vertrouwen, is datgene, dat is het volbrachte werk van Jezus Christus onze Heer. En dan kom ik bij Paulus terecht, dat kan je trouwens doorlezen wat God gedaan heeft in Romeinen 4, maar doe ik nou even niet. Maar dan kom ik bij de Colossense 1 vers 13 terecht. Dat is eigenlijk iets, ik denk dat er nou nooit een lied van gemaakt is, misschien word ik aangespoord nu. Maar God de Vader heeft jou en mij uit het territorium van de duisternis in veiligheid gebracht, dat is Bergen, en overgezet in het koninkrijk van zijn liefde. Dat is een mooie uitspraak, zou je misschien tegen me zeggen. De zoon van zijn liefde. Ja, en dan zal ik je verrassen, dat ben jij ook. Hij houdt van je, je bent de zoon van zijn liefde. We zijn dat met elkaar, kinderen, deel van de familie van God. En is het bijzonder, daarom heb ik hem laten staan, ik heb hem niet groter kunnen krijgen. heerlijk als in jouw leven, die soms willekeurig uit de muur kronkelende draden, door licht van boven betekenis krijgen. Dingen waarom ik gehuild heb, waarom ik verdriet heb gehad. Achteraf zeg ik, goed dat het geweest is, Vader. Ik heb beseft dat u nabij was. Ik heb gezien dat u het draagt. Ik heb gezien dat u niet loslaat. En ik denk dat dat het mooie is. In deze psalm klinkt het dan voluit. En ik ga het eventjes natuurlijk erbij zeggen. Anders krijg ik, ik snap hem. Er staat dan voluit in vers 9b. Maar wie de Heere verwachten, zullen het land beërven. Ik zou kunnen vragen, dat doe ik dan in de klas wel, bij tekstverklaring. Wie zegt het? Tegen wie zegt hij het? En wat zegt hij dan? Nou, dit is David. Die spreekt tegen medegelovigen, mensen uit het volk van God. En wat zegt hij? Je zult het land beërven. Tegenover rechtvaardigen zegt hij, lees maar, goddelozen. En op wat God beloofde, vertrouwde en vertrouwt dat volk. Als je leest wat hier staat, bedrijvers van ongerechtigheid, nou, je hoeft maar een rondje journaal te maken om het te weten. Wat er gebeurt om je heen, zie je. Ongerechtigheid wordt er bedreven. Steeds klinkt dat woord boze, boze. En denk je misschien, hey, ik heb toch wat opgestoken van al die mannen die op het podium staan. Ja, we leven toch in, hoe zeggen jullie dat, in de tegenwoordige boze eeuw? Ja, klopt. Dat zegt Paulus ook. En ik denk dat het goed is om je dat te realiseren. En dan kom ik, en dan ga ik mee eindigen, terecht bij wat Paulus zegt. Want deze psalm, dit lied wat we nou met elkaar gelezen hebben, en ik heb maar een stukje eruit gepakt voor u. Maar je zou kunnen zeggen, dat is een lied dat nu eigenlijk speelt. Dat vertelt wat er hier zal gebeuren. En dan heb je Paulus die ons hoger zet. En die zegt, die u roept, is getrouw, hij zal het ook doen. En ik denk, ja, zo is dat. Deze tekst heeft me jaren geleden zo ver gekregen dat ik dacht van, als dat zo is, wil ik bij u horen, Vader. Alsof hij niet alleen bij mij wilde horen. En al hoorde. Die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. Ik ben stuk van de trouw van God. Van zijn betrouwbaarheid. Van zijn geloofwaardigheid. Van wat hij zegt. En dan kan ik met David zeggen, ja, ik wentel mijn weg op degene die was en die is en die komt. En ik vertrouw hem en hij zal doen. Hij zal handelen. Hij werkt dat uit. En als David, wat David aanduidt, wat hij hier zegt, je ziet, hij duidt ergens op, hij wijst ergens naar. En God heeft gewacht tot er Paulus was. En Paulus heeft laten zien, in een machtig plan. Dus David heeft het aangeduid en Paulus heeft het onder woorden gebracht. Licht van boven, waardoor zaken ineens in een helder licht kwamen. In een plan dat heel het universum omvat, dat heel Gods schepping omvat. Waarbij niemand over het hoofd wordt gezien. Is God de handelende, doelgerichte God. David sprak tot Gods volk. En Paulus, dat lees je erbij, spreekt tot de gemeente, het lichaam van Christus. Gods volk, ja, dat zien we, heeft met de aarde te maken. En de gemeente heeft met de hemelen te maken. En je zou kunnen zeggen, en ik weet niet of ik hem op tijd erbij heb, maar eigenlijk zijn we samen, dat volk van God en de gelovigen uit de heidenen, zijn samen de delen van een tang. En deze vond ik bijzonder mooi, die komt uit de 17e eeuw, uit de spoortunnel toen die gegraven werd in Rotterdam, is die boven de grond gehaald. Dat zijn de instrumenten. Samen zijn we dat instrument waardoor God uiteindelijk zal zijn alles in allen. Ik denk dat is bijzonder. Hier lezen we wat het volk aangaat. Met die bemoedigende woorden, wentel u weg op de Heer en vertrouw op hem en hij zal doen. Wat net zo goed voor ons werkt en tegen ons gezegd wordt. En je ziet David dingen aanduiden die om ons heen gebeuren. En Paulus geeft ons de woorden ervoor. Die theoloog was niet zo gek. Mensen hebben de woorden niet. En Paulus geeft ons hier, als gelovigen uit de heidenen, de woorden voor. Ik denk dat het mooie is. Nou, die doe ik straks. Even wachten. Goed. Ja, ik kan nog wel even doorgaan, want er is nog zeer ontzettend veel te zeggen. Maar ik kreeg het seintje dat ik naar huis moet. Maar ik vind het machtig dat we zicht mogen hebben. En niet zo van wij wel en zij niet. Interesseert me geen meter. Maar zo gaat God met zijn volk om. Zo gaat God met de gemeente, het lichaam van Christus om. Zo gaat God in een machtig heilshandelen, in een heerlijk plan om met allen. Hij zal de God en Vader en Redder van allen zijn. Het lied zegt, het is een oud Engels lied. We zingen het ook in het Nederlands en in het Engels altijd. Hij is degene die de toekomst vast en zeker in handen heeft. En het leven is het leven waard omdat hij leeft. Dat lied zou je eigenlijk moeten zingen. Niet zo van, oh dat ken ik en de woorden vloeien zonder na te denken wel uit je mond. Maar met je hele hart. Met je hele hart. En het leven is het leven waard omdat hij leeft. De Zoon leeft en daardoor zullen wij leven. Die stok en die staf uit die psalm van psalm 23. Dat spreekt van opstanding. Op ons benen komen, staan mogen, uitzien mogen naar wat hij geeft. Ik denk dat het bijzonder is. En eigenlijk ga ik hiermee stoppen. Maar laten wij bij volle bewustzijn zingen, luisteren, bezig zijn. En ik weet niet of u dat plaatje goed ziet. Ik geloof dat ik het zelfs niet goed zie. Dat heb je met die oude ogen. Het is een plaatje waar staat, lees jij wel eens in de Bijbel? En dan is die pet, jongeman, wat denk je nou? Ik leef niet om in de Bijbel te lezen. En ik hoop dat je als jong mens graag, en als wat ouder mens, u bent ook jong, ik ook niet. Zeg dan dit knulletje ernaast, maar ik lees het om te leven. Amen.